Ter inleiding van de Bijbelstudie door dominee Westerink willen we eerst met elkaar dit eerste gedeelte van Daniël 11 lezen. We lezen de verzen 1 tot en met 20. Ik stond in de eerste 4 jaar van Darius de Meder om hem te versterken en te bekrachtigen. En nu, ik zal u de waarheid te kennen geven. Ziet, er zullen nog 3 koningen in Perzië staan en de 4e zal verrijkt worden met grote rijkdom, meer dan al de anderen. En nadat hij zich in zijn rijkdom zal versterkt hebben, zal hij ze allen verwekken tegen het koninkrijk van Griekenland. Daarna zal er een geweldig koning opstaan die met grote heerschappij heersen zal, en hij zal doen naar zijn welgevallen. En als hij zal staan, zal zijn rijk gebroken en in de 4 winden van de hemel verdeeld worden, maar niet aan zijn nakomelingen, ook niet naar zijn heerschappij waarmee hij heerste. Want zijn rijk zal uitgerukt worden, en dat voor anderen dan deze. En de koning van het zuiden, die een van zijn vorsten is, zal sterk worden. Doch een ander zal sterker worden dan hij, en hij zal heersen. Zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn. Op het einde nu van sommige jaren zullen zij vriendschap met elkaar sluiten, en de dochter van de koning van het zuiden zal komen tot de koning van het noorden om billijke voorwaarden te maken. Doch zij zal de macht van de arm niet behouden. Daarom zal hij, nog zijn arm, niet bestaan. Maar zij zal overgegeven worden, en die haar gebracht hebben, en die haar gegenereerd heeft, en die haar gesterkt heeft in die tijden. Doch uit de spruit van haar wortels zal er een opstaan in zijn staat, die zal met heerkracht komen, en zal komen tegen die sterke plaatsen van de koning van het noorden, en zal tegen deze doende zijn, en hij zal ze bemachtigen. Ook zal hij hun goden met hun vorsten, met hun gewenste vaten van zilver en goud, in de gevangenis naar Egypte brengen. En hij zal enige jaren staande blijven boven de koning van het noorden. Alzo zal de koning van het zuiden in het koninkrijk komen en hij zal weer in zijn land trekken. Doch zijn zonen zullen zich in strijd mengen en ze zullen een menigte van grote legers verzamelen. En een van hen zal snel komen en als een vloed overstromen en doortrekken. En hij zal weer komen en zich in de strijd mengen tot aan zijn sterke plaats toe. En de koning van het zuiden zal verbitterd worden, en hij zal uittrekken en strijden tegen hem, tegen de koning van het noorden, die ook een grote menigte oprichten zal, doch die menigte zal in zijn hand gegeven worden. Als die menigte zal weggenomen zijn, zal zijn hart zich verheffen en hij zal er enige 10.000 neervellen. Evenwel zal hij niet gesterkt worden. Want de koning van het noorden zal weerkeren en zal een grote menigte, een grotere menigte dan de eerste was, oprichten. En aan het einde van de tijden der jaren zal hij snel komen met een grote heerkracht en met groot goed. Ook zullen in die tijden velen opstaan tegen de koning van het zuiden. En de scheurmakers van uw volk zullen verheven worden om het gezicht te bevestigen. Doch zij zullen vallen. En de koning van het noorden zal komen en een wal opwerpen en vaste steden innemen. En de armen van het zuiden zullen niet bestaan, nog zijn uitgelezen volk. Ja, er zal geen kracht zijn om te bestaan. Maar hij die tegen hem komt, zal doen naar zijn welgevallen. En niemand zal voor zijn aangezicht bestaan. En hij zal ook staan in het land van het sieraad, en de verderving zal in zijn hand wezen. En hij zal zijn aangezicht stellen om met de kracht van zijn ganse rijk te komen, en hij zal billijke voorwaarden meebrengen. En hij zal het doen. Want hij zal hem een dochter der vrouwen geven om haar te verderven, maar zij zal niet vaststaan en zij zal voor hem niet zijn. Daarna zal hij zijn aangezicht tot de eilanden keren en hij zal nog vele innemen. Doch een overste zal zijn smaad tegen hem doen ophouden, behalve dat hij zijn smaad op hem zal doen weerkeren. En hij zal zijn aangezicht keren naar de sterkte van zijn land, en hij zal aanstoten en vallen en niet gevonden worden. En in zijn staat zal er een opstaan, doende een geldeiser doortrekken, in koninklijke heerlijkheid. Maar hij zal in enige dagen gebroken worden, nochtans niet door toornigheden, noch door oorlog.
Uit de bespreking van Daniël 10 herinneren we ons dat het gedeelte dat nu onze aandacht vraagt een onderdeel is van het laatste en grootste gezicht dat Daniël ontvangen heeft en dat de hoofdstukken 10 tot 12 omvat. Daniël 10 vormt van dat gezicht in feite niet meer dan de inleiding. Al is die inleiding op zichzelf zeer de moeite van het overdenken waard, zoals we gezien hebben. Maar in hoofdstuk 11 begint het eigenlijke gezicht dat een groot tijdsbestek omspant, zoals 10 vers 1 ons al heeft meegedeeld. We krijgen een overzicht van de wereldgeschiedenis. maar op een manier die totaal en radicaal verschilt van onze geschiedenisboeken. Onze geschiedenisboeken beschrijven de geschiedenis achteraf, als alles geschiedenis geworden is. God laat de geschiedenis vooraf beschrijven. Men heeft wel eens gezegd, we vinden hier berichten uit de krant van morgen. Hier wordt beschreven wat nog geschieden moet. Er is nog een opmerkelijk verschil. Krant en geschiedenisboek geven namen en feiten. En vooral een geschiedenisboek geeft, als het goed is, een zeer nauwkeurige weergave en houdt daarbij rekening met wat belangrijk en minder belangrijk is. In Daniël 11 wordt niet nauwkeurig alles uit een bepaalde periode genoteerd. Soms worden hele stukken en perioden overgeslagen die in geschiedenisboeken toch als belangrijk gelden. Soms worden bepaalde onderdelen heel uitgebreid beschreven die we in geschiedenisboeken niet of nauwelijks terugvinden. Hier wordt geschiedenis geschreven vanuit een bepaald motief en met een bepaald doel. En namen en tijdsaanduidingen ontbreken bijna geheel. Er valt niets te berekenen aan de hand van wat hier staat. Eerst achteraf kan gezegd worden, dit is de vervulling van wat daar staat. Met Daniël weten we de bedoeling van dit hoofdstuk. In 10 vers 14 heeft de engel immers gezegd dat hij Daniël zal doen verstaan wat zijn volk overkomen zal in de toekomst. Daar gaat het hier om. Maar tegelijk weten we vandaag meer dan Daniël van de betekenis van wat hij te horen krijgt, omdat de verklaring van heel veel ons met de vervulling in de loop der eeuwen gegeven is. Daniël hoort bij de profeten van wie 1 Petrus 1 vers 10 zegt dat zij onderzocht hebben op welke tijd de geest van Christus duidde, maar aan wie geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden. Wat de indeling van dit hoofdstuk betreft, vers 1 vormt een inleiding, vers 2 handelt over het Perzische Rijk, vers 3 en 4 spreekt van het Griekse Rijk, vers 5 tot 20 spreekt van de rijken van Egypte en Syrië, vers 21 tot 45 tenslotte behandelt de tijd van Antiochus de Vierde, Epiphanes van Syrië. Het hoofdstuk is dus naar onze maatstaven inderdaad erg onevenredig verdeeld over de verschillende perioden. En het behandelt dezelfde tijd als Daniël 8, al gebeurt het vanuit een verschillende invalshoek. Ook het tijdvak is dus exact bekend. Vers 1 tot 20, het gedeelte dat hier besproken wordt, betreft het tijdvak 536 tot 175 voor Christus. Het tweede gedeelte loopt tot 164 voor Christus. Alles met alles lijkt het een gezicht dat niet veel troost bevat. De naam van de Heere wordt in het gedeelte van vandaag niet één keer genoemd. Maar is dat niet de realiteit van de wereldgeschiedenis, dat er zo vaak reden lijkt om de vraag te stellen aan het volk van God, waar is God op wien gij bouwde? En betekent dat dat hij inderdaad de grote afwezige is? We zullen zien. Het eerste vers dat meestal bij het vorige hoofdstuk getrokken wordt, vormt als het ware nog een nadere beknopte inleiding op wat volgt. De engel die met Daniël spreekt maakt zichzelf nog wat nader bekend voordat hij Daniël gaat vertellen wat hij opschrijven en doorgeven moet aan het volk van de komende geslachten. Het is Gabriël niet, zo hadden we al ontdekt. Deze engel hoort tot de hemelse strijdkrachten die een daadwerkelijke rol spelen in de strijd op aarde. Het is alsof hij Daniël wil bemoedigen door hem erop te wijzen dat hij ook al een rol speelde bij het optreden van Darius in zijn eerste jaar. Bij de wisseling van de macht in Babel hebben Gods knechten Gods volk geholpen. En de wisseling was voor Daniël niet nadelig geweest. Integendeel, hij had een hoge functie gekregen. En voor het volk van Israël was de tijd van de terugkeer uit de ballingschap aangebroken. Het is alsof de engel nog eens wil benadrukken dat zijn werk ten dienste is van Gods volk. Daarbij valt het op dat deze engel het hele geschiedenisprogramma van God in zijn hoofd heeft. Hij weet door welke bedding de geschiedenis moet lopen en heeft met andere engelen de taak om ervoor te zorgen dat de stroom van de geschiedenis niet buiten de door God gestelde oevers treedt. Er zit een duidelijk plan achter de gebeurtenissen. Dat plan wordt in vers 2 aangeduid met het woord waarheid. Dat herinnert aan het laatste vers van hoofdstuk 10. Het woord spreekt van Gods raadsbesluit, waarvan Psalm 33 zingt: niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachte tot geslacht. Dat ene woordje aan het begin van hoofdstuk 11 laat ons zien: de Heere is er wel. Alles verloopt naar zijn gemaakt bestek. Wat is het dwaas met hem geen rekening te houden? Dat moet tenslotte op een grote ontnuchtering uitlopen. Houd dat dus vast voor het vervolg. De krant die we hier bij wijze van spreken gaan lezen mag met recht de naam De Waarheid dragen. En het is een heel andere waarheid dan die in andere kranten van die naam verkondigd wordt. Het is u waarschijnlijk bij de indeling van het hoofdstuk al opgevallen dat het Persische Rijk met één vers wordt afgehandeld. Het Rijk van Zilver, dat volgt op het gouden hoofd van Nebukadnezars droombeeld, heeft in Gods raadsbesluit blijkbaar niet zo'n grote plaats en waarde. Ook worden niet alle koningen van Perzië genoemd. En het gaat kennelijk om die vierde koning. Uit wat van hem beschreven staat blijkt dat hiermee Xerxes, de Bijbelse Ahasveros, wordt bedoeld. In die tijd zou men dat echter niet van tevoren hebben kunnen berekenen, gezien de wisseling van machthebbers in het Persische Rijk. Zelfs achteraf kunnen we zien dat iemand moeilijk kan vaststellen op welk punt in Gods geschiedenis we zijn gearriveerd. Maar achteraf blijkt duidelijk dat hier Xerxes bedoeld is, de man die over geweldige rijkdommen beschikte, waardoor hij in staat was een machtig leger in het veld te brengen tegen Griekenland rond het jaar 480 voor Christus. Die geweldige rijke koning is echter niet de grootste bedreiging voor Israël geweest. Vers 3 en 4 spreekt vervolgens over de geweldige koning met zijn grote heerschappij, in wie we gemakkelijk Alexander de Grote van Griekenland kunnen herkennen, die we ook in Daniel 7 en 8 al hebben ontmoet, en die de verpersoonlijking is geweest van het Griekse Rijk, dat onder zijn regering tot grote macht kwam, maar dat met hem ook weer verdween. Vers 4 spreekt van dat kortstondige van zijn heerschappij en van het abrupte einde ervan. De man was nog geen 33 jaar, en wel werd er na zijn dood nog een zoon geboren, maar deze werd vermoord voordat hij wat kon gaan betekenen. En het machtige rijk viel in vieren uiteen en geen van de vier had zo'n grote macht als Alexander. Ook die geweldig machtige koning heeft niet de grootste bedreiging voor Israël gevormd. Geld en macht zijn wel machtsmiddelen van de Satan, maar ze zijn maar zo betrekkelijk. Het oude spreekwoord zegt: zo gewonnen, zo geronnen. Je hoeft er niet jaloers op te worden. Je hoeft er ook niet bang voor te zijn. In vers 5 begint het langste onderdeel van wat ditmaal onze aandacht heeft. Niet omdat het in het grote wereldgeheel ook belangrijker is dan het voorgaande, integendeel. Maar dat grote wereldgebeuren van Xerxes en Alexander ging min of meer aan Israël voorbij. De naam van de heerser veranderde de situatie niet. Wat nu volgt raakt Israël veel directer. Dat blijkt al uit de namen die aan de verschillende rijken gegeven worden: het zuiden en het noorden. Dat zijn namen die uitgaan van de positie van Israël. Het zuiden is namelijk Egypte en het noorden is Syrië. Gods volk wordt niet met name genoemd, maar staat kennelijk in het middelpunt. De engel die hier spreekt zegt tegen Daniel: let op, want het gaat om Israël. Wat de tijd betreft zijn we dan inmiddels gearriveerd in de buurt van het jaar 300 voor Christus. De koning van het zuiden waarmee deze geschiedenis begint is Ptolemeus. Hij is een van de vier generaals van Alexander die na zijn dood het rijk verdelen. Ptolemeus bemachtigt Egypte en is in die begintijd de voornaamste van de vier. Na verloop van tijd weet echter een van zijn legeraanvoerders, een zekere Seleucus, Babel te veroveren en van daaruit legt hij de grondslag voor het Syrische Rijk, dat ook wel het Seleucidische Rijk genoemd wordt en dat groter en machtiger wordt dan Egypte. In vers 6 lezen we dat Noord en Zuid vriendschap sluiten. Dat gebeurt inderdaad onder de koningen Ptolemeus II en Antiochus. Ter bezegeling daarvan trouwt de Syrische koning met een dochter van zijn Egyptische collega, Berenice. Hij moet daarvoor wel eerst zijn vrouw Laodice wegsturen, maar ja, de politiek vraagt wel eens een offer. Helaas, het gewenste resultaat blijft uit, mede omdat de koning van Egypte sterft. Antiochus verzoent zich weer met zijn eerste vrouw, maar deze is haar vernedering niet vergeten en vergiftigt eerst haar man, laat dan het kind van Antiochus en Berenice vermoorden, zodat er van die kant geen concurrentie kan komen voor de Syrische troon. En tenslotte wordt ook Berenice met heel haar Griekse hofhouding vermoord. Zij en haar man en haar vader hebben van het politieke spel weinig plezier beleefd. In vers 7 lezen we dat de Egyptische familie van Berenice dit alles echter niet op zich laat zitten. Een spruit uit haar wortelen, dat is een broer die inmiddels koning van Egypte geworden is, weer een Ptolemeus, organiseert een strafexpeditie tegen Syrië. En u voelt met de kaart van het Midden-Oosten voor u wel aan wat dat voor Israël betekend heeft. Want zo'n bruidstoet door je land, dat is geen probleem. Maar zo'n leger op strafexpeditie? Hier begint dat heen en weer walsen van de oorlogsmachine tussen Noord en Zuid dat Israël zoveel kwaad heeft gedaan in die laatste eeuwen voor de geboorte van Christus. Het gaat in de volgende versen aan één stuk door. Is er geen koning van het zuiden onderweg naar het noorden, dan is die van het noorden wel onderweg naar het zuiden. In vers 7 is dat Ptolemeus de derde van Egypte, die zijn zuster wreekt en Syrië's machtigste steden inneemt en beladen met een grote buit aan godenbeelden, vorsten en goud terugkeert naar Egypte. En als de volgende Syrische koning op zijn beurt een slag wil slaan, wordt hij zo grondig verslagen dat hij slechts met een restant van zijn leger terugkeert in Syrië. Maar daarmee is de strijd niet ten einde, zo lezen we in vers 10 tot 12. Zonen van de verslagen Syrische vorst zien weer kans een grote troepenmacht op de been te brengen, en de ene, Antiochus de Grote, rukt op in de richting van Egypte en veegt als een vloedgolf de Egyptische troepen voor zich uit en dringt tot in Egypte door. Een veldslag volgt, waarin duizenden Syriërs sneuvelen. Maar de Egyptische koning maakt van die overwinning geen gebruik. Vers 13 tot 16 laat zien, we zouden bijna vergeten dat het profetie is, zo nauwkeurig is deze beschrijving van wat later werkelijk geschied is, dat Antiochus opnieuw met een grote macht oprukt in de richting van Egypte. We zijn dan alweer 12 jaar verder. Voor het eerst komt ook Israël zelf in het vizier. Er breken onder Israël, uw volk, zegt de engel tegen Daniël, opstanden uit tegen de overheersing door Egypte. Men grijpt zich vast aan profetieën die men gelezen heeft of die door valse profeten verkondigd zijn, maar de opstandelingen komen ten val. Antiochus behaalt echter overwinningen en krijgt ook in het land van het sieraad, vers 16, een aanduiding van het land Israël die we al vaker tegenkwamen, vaste voet. Ook de versen 17 tot 20 zijn alleen goed te lezen vanuit de vervulling die verklaring is van wat hier staat. Antiochus botst namelijk op een bepaald moment op de Romeinen die bezig zijn hun macht uit te breiden. En omdat hij bang is voor een oorlog op twee fronten, sluit hij een verdrag met Egypte en geeft hij zijn dochter Cleopatra aan Egyptes koning tot vrouw. Dat levert hem wel niks op, maar hij heeft in ieder geval de handen vrij. In de strijd tegen de Romeinen die nu volgt, leidt hij echter een verpletterende nederlaag. Met een gedecimeerd leger en onder grote smaad keert hij terug naar zijn land, gebukt onder een grote oorlogsschatting die hij betalen moet. En als hij dan in eigen land probeert de middelen te vinden om die schatting te betalen en daarvoor zelfs een tempel wil plunderen, wordt hij door het volk van het land gedood. Zijn zoon, die in vers 20 wordt bedoeld, komt aan de macht onder moeilijke omstandigheden. Hij moet nu immers voor de schatting zorgen. Hij benoemt een geldeiser om aan de benodigde middelen te komen, maar de geldeiser wil zelf koning worden en vermoordt hem door hem te vergiftigen. Tot zover de korte samenvatting van de geschiedenis van het Midden-Oosten, voor zover die van belang is met het oog op de toekomst van Gods volk. Lang niet alles wordt genoemd. Grote lijnen worden getrokken en ze worden getekend in hemels licht. We lezen hier de geschiedenis zoals het ten diepste is. Een aaneenschakeling van geweld en machtsstreven, een verhaal van moord en leugen, van overspel en ontrouw. Dit is geschiedenis van bovenaf gezien, in hemels licht, weinig verheffend, ontdaan van heldenverhalen en valse romantiek. Ten diepste eentonig, opgaan, blinken en verzinken. En tenslotte is er geen overwinnaar, maar zijn er alleen verliezers. Heeft dit gedeelte ook een boodschap? Voor de mensen van toen? Voor de mensen van nu? Kunnen we uit dit gedeelte iets leren dat de krant ons niet leert en dat een geschiedenisboek ons niet vertelt? Ik meen van wel. Hier is immers openbaring van God. En geen woord van God is leeg en krachteloos. Hier is profetie waarvan de schrift zelf zegt: gij doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een lamp schijnende in een duistere plaats. En duister is het in de tijd die dit gedeelte beschrijft. Het is letterlijk de tijd waarvan de profetie zegt: duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën. Het zijn de donkere dagen en eeuwen voor kerst, voor de komst van de Christus. En die duisternis moet onderkend worden, om het licht ter wereld te zien en tot dat licht te komen. Wat kunnen wij dit gedeelte leren? Allereerst moeten we niet vergeten dat we ook hier te maken hebben met een onderdeel van de strijd tussen het rijk der duisternis en het rijk van God. De vorst der duisternis is ook hier aan het werk. Hij stelt alles in het werk om de weg naar Bethlehem te blokkeren voor Israëls verlosser. Daar schakelt hij zijn demonen voor in, maar daar schakelt hij ook mensen bij in. Als hij de vrouw die het kind zal baren kan doden, dan hoeft hij geen strijd meer te voeren met het zaad van de vrouw, waarvan hem immers voorzegd is dat het hem de kop zal vermorzelen. Vervolgens, voor Gods volk is het een donkere tijd. In politiek opzicht, want het leeft in een wereld vol geweld en het wordt daar verdrukt en ontvangt daar voortdurend slagen van alle kanten. Het is een volk in het nauw. Maar ook in geestelijk opzicht is het een donkere tijd. De stem van de profetie zwijgt en de afval is groot. Het is een bange tijd en het meest beangstigende is dat zo weinig de roep klinkt: och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. En het allerergste, God lijkt een gepasseerd station te zijn, een vergeten hoofdstuk. Zijn naam ontbreekt. Xerxes en Alexander, Syriërs en Romeinen maken de dienst uit en bepalen de gang van het wereldgebeuren. Toch is er meer te zeggen. Niet voor niets zijn Israëls vromen juist door het lezen van Daniëls profetieën getroost in die donkere tijden. Toen ze deze dingen lazen door de Heere zoveel eeuwen tevoren aan Daniël geopenbaard, toen begrepen ze dat deze dingen moesten geschieden, al begrepen ze in de verste verte niet waarom. Toen verstonden ze ook dat de geschiedenis God niet uit de hand was gelopen, zoals ze bij oppervlakkige beschouwing zouden vermoeden. Toen zagen ze Gods gemaakt bestek en Gods hemelse strijdkrachten uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid beërven zullen. Ze leerden opnieuw Psalm 89 zingen: gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. En zouden wij vandaag die lijnen niet mogen doortrekken omdat de Heere ze doorlaat lopen? Openbaart de Heere ons hier niet de gang van de geschiedenis, niet alleen zoals die voorafgaat aan de komst, maar ook zoals die voorafgaat aan de wederkomst van Christus? Ook deze profetie heeft een dubbele bodem. een meervoudige vervulling. Daniël 11 tekent ons de tussentijd, waarin Gods volk leeft in een wereld waarover de nacht valt. Het is een somber beeld en een eentonig beeld. Er is niet veel nieuws onder de zon. Oorlogen en geruchten van oorlogen, volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en steeds meer spitst het zich toe tegen het volk van God. Steeds dreigender wordt de situatie. Maar er is een plan. Er is een raadsbesluit. En er zijn engelen die er in opdracht van de Heere voor zorgen dat de stroom van de geschiedenis niet buiten de door God bepaalde bedding treedt. De nacht is het laatste niet. De dag komt. En het geloof ziet de hand van God, wiens naam in de wereld niet wordt genoemd, omdat hij voor de wereld heeft afgedaan. En als op aarde alles wankelt, ziet dat geloof omhoog en beleid, som in de hemel ooit uit zijne stand zal wijken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Is dat geen boodschap? Dat is blijde boodschap. Evangelie van de hoogste actualiteit.